de scanarts. Het laatste puzzelstukje.
Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor Gezinsvriendelijk Scheiden.
En ik ben Anneke de Groot, bedenker van Gezinsvriendelijk Scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen.
We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom!
Het laatste puzzelstukje.
We zitten vandaag in de uitzending met Anneke en met Marcel, de scanarts. En nog veel meer dan alleen de scanarts. Marcel, kan je jezelf kort voorstellen?
Ik ben Marcel Giegenvak en ik ben specialist ouderengeneeskunde. Ik werk als ZZP'er in heel veel huizen, dus eigenlijk van Schagen tot onder het kanaal. En daarnaast ben ik scanarts. Dat is een functie die je dan naast je beroep doet. En doordat ik toevallig dienst had, werd ik opgeroepen om bij Anneke langs te komen.
Ja, hoe fijn was dat?
Dus.
Ja, want jullie hebben elkaar al gesproken.
Ja,
klopt.
Kun je daar iets over vertellen, Anne? Hoe was dat?
Nou, niet zo spannend als dat het al die maanden daarvoor was geweest voor mij. Ik vond het wel een hele stap om tegen Carolien, mijn huisarts, te zeggen: ik denk dat het tijd wordt voor een scanarts. Niet omdat ik een actieve wens had. Maar
een
ook
actieve
wel
euthanasiewens.
Ja, een actieve euthanasiewens. Maar wel dat ik merk van, hey, ik ga achteruit. Ik heb af en toe een TIA, de uitval neemt toe. En toen merkte ik ook bij de eerste TIA, hey, ik kan niet zo goed meer praten.
Oh ja.
En daar zat gelijk mijn angst. En dat heb ik ook steeds met Carolien besproken. Ja, dat wil ik voor zijn. Ik moet er niet aan denken dat ik niet meer uit mijn woorden kan komen. Of niet de wens kenbaar kan maken. Dat wil ik wel graag vooraf bespreken. Het fijne was inderdaad dat Marcel dienst had. Ja, ik kende jou natuurlijk helemaal niet. Dit gebeurt wel wat vaker nu. Dan moet ik echt even nadenken en zoeken. Dat is lekker handig ook zo voor die luisteraars. Nee, ja, ik ben het echt even kwijt. Sorry. Ja.
Ik vroeg of jullie een fijn eerste gesprek met elkaar hadden. Dus Marcel die kwam langs, zei je. En toen?
Ja, dus nou, dat vond ik wel heel fijn. Want ik zag uitstappen uit de auto bij mij aan de voorkant van het huis. En ik dacht gelijk, oh, maar dat is een hele fijne open man. Die heeft empathie. En ik was gelijk rustig. En we hebben eigenlijk maar heel kort met elkaar gesproken. En jij zei ook, ik denk dat je dat misschien beter zelf kan vertellen. Hoe ons eerste gesprekje ging.
Ja, het was natuurlijk een speciale situatie. Omdat het bij jou een zogenaamde vroege consultatie was. En dat doen we niet standaard. Eigenlijk komen we pas langs als er een actieve wens is, als het zover is.
Ja, okay.
Maar jouw huisarts, Caroline Spencer, kon heel goed toelichten dat er de angst was dat er bij een nieuwe uitval dat het spraakcentrum aangedaan zou zijn en dat je dan niet meer je wens kenbaar kon maken.
Ja.
Nou, dat was wel zo overtuigend dat ik met Caroline Spencer had afgesproken van, ik kom langs. We gaan alvast alles op papier zetten, waarvan we van tevoren al wisten. Ik toets of er aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Dat er nog niet aan alle eisen zou zijn voldaan, want je lijdt nog niet ondraaglijk.
Mm-hmm.
Dus daar hebben we fijn over zitten praten. Hè. Ik krijg voordat ik bij jou langs ga van de aanvragend arts, dokter Spencer in dit geval, alle gegevens, alle specialistenbrieven, het medisch dossier van haar, zodat ik me helemaal inlees. Dus eigenlijk al heel veel weet van jou.
Ja,
en dan, en dat verliep heel prettig, hè?
Ja,
ontspannen.
Absoluut. Ja, was heel relaxed.
Want wanneer hoorde jij voor het eerst van het begrip scanarts?
Ja, dat ken ik uit de situatie van Elma, mijn beste vriendin. Haar man is overleden aan exact hetzelfde als wat ik heb. En daar hoorde ik dat van. En ik dacht in eerste instantie scanarts, ja, maar dat is ook met een A. Dus hij krijgt een MRI-scan. Ik weet niet of jij dat ook veel hoort, Marcel, dat mensen toch wel de verwarring over
hebben. Heel vaak.
Hebben.
En het komt zelfs voor dat ik in huisartsen dossiers ook scan met een A zie staan.
Oh, echt?
Oh, ja. Okay.
Ja. Een soort automatisme, denk ik.
Okay.
Ja.
Wat kan jij heel kort vertellen wat een scanarts is? Waar het voor staat?
Nou, waar het voor staat is voor steun en consultatie euthanasie Nederland.
Ja.
En de consultatie doe ik bij jou.
Ja.
Mijn steun verleen ik zo nodig aan de aanvragend arts. Die hebben soms vragen over de procedure of twijfelen over een aanvraag. En die willen dan even sparren. Dus dan kom ik niet langs, maar dan kan ik telefonisch een huisarts, meestal een huisarts, helpen.
Oh ja.
Dat is de steun.
En hoeveel kennenartsen zijn er in Nederland ongeveer? Zijn er nou veel artsen die dit erbij doen?
Ja, voor in Nederland vind ik het moeilijk. Ik werk in het zuiden van Noord-Holland, dat weer ondergedeeld is in Oost en West. En daar zitten we met 25 artsen.
Oh ja.
Dus als je dat zo uitrekent over heel Nederland, kom je wel tot, ik denk 200 artsen.
Ja.
Scanartsen.
Ja. Ja.
En dat zijn vaak dus artsen of specialisten die dit dus erbij doen.
Alleen maar erbij doen.
Het is niemand alleen scanarts.
Er zijn een paar gepensioneerde collega's. Die hun praktijk opgezet hebben. Maar die zo ervaren zijn. En zo, zoveel waarde ontlenen aan het scanwerk. Dat zij scanners blijven.
Ah ja.
Oké. Okay.
En wanneer besloot jij dan om dit erbij te gaan doen?
De meeste scanartsen zijn wat ouder. Dus ik ook. Als je wat ervaring hebt. Dan ga je soms op zoek naar nieuwe uitdagingen. Artsen die wat langer in het vak zitten, hebben het over het algemeen ook meer met stervende mensen te maken, met palliatieve zorg. En als je affiniteit daarheen gaat, dan is de stap wat kleiner om ook scanarts te worden.
Ja, ja.
Er zijn ook enkele jongere scanartsen hoor, maar over het algemeen zijn we toch wel 50-plussers.
Maar er was niet een moment waardoor je dacht, dit wil ik doen.
Eureka of ja. Nee.
Ah, oké. Okay. Ik dacht, misschien heb je iets bijzonders meegemaakt.
Ja, sorry.
Saai. Nee. Carly is nu op zoek naar de spanning.
Ja, je groeit erin. En zijn er dan collega's die dan scanarts zijn. En hoor je van hoe dat werk gaat. En dan denk je, hey, boeiend.
En hoeveel uren in de week spendeer je aan het scanarts zijn?
Er wordt een rooster gemaakt. En dan heb ik eens in het kwartaal heb ik dienst.
Oh,
een
ja.
Week. Dus dan heb ik van maandag tot en met vrijdag. Van 8 tot 5 elke dag dienst. En als dan een oproep komt, dan pak ik die op.
En het kan dus ook voorkomen dat er geen oproep komt?
Dat kan ook voorkomen. En het kan zijn dat er 8 oproepen zijn.
Oh, ja.
Dat is dan vaak wat veel. Want je bent met een oproep, met het inlezen, het reizen, het praten, het thuis uitwerken. Ben je 3 tot 4 uur bezig.
Ja.
Naast je gewone werk.
Ja,
dus
dat
zijn wel gevulde weken dan.
Ja.
Ja.
Goh.
En de huisarts mag niet zelf jou bellen en zeggen, oh Marcel,
Nee, het idee is, het is zo geregeld. Er is een, dat is de Atacom. Dat is een callcenter, zal ik maar zeggen.
Ja.
En een aanvragend arts belt daarheen. Zij schrijven op wie dat is. En dan bellen zij de dienstdoende arts met de vraag of ik die dokter zou willen bellen.
Oh, ja.
Heeft twee redenen. Enerzijds zorg je ervoor dat een arts niet kan gaan shoppen. Dat hij weet van, oh, ik ken een scanarts die wel makkelijk is. Of die, dus je krijgt gewoon een onafhankelijke arts. En ik doe het naast mijn werk. Dus ik ga dan zelf even tijd creëren dat ik die arts terugbel. Want dan moet je even voor gaan zitten.
Ja.
Ik word niet zomaar even gebeld.
Nee. Goh, wat boeiend werk. En sowieso geriatrisch. Je bent geriatrisch specialist, zeg ik dit goed? Oudere specialist.
Specialist oudere geneeskunde.
Ja. Ja. Vind ik ook al echt zo'n vakgebied waarvan ik denk, joh, dat, ja.
Daar kun je nog een keer een aparte pot of zo van maken.
Ja, precies. Ja, want dat triggert mij enorm natuurlijk. Ja. Want het is een breed werkveld ook.
Heel breed. Ja. Ja.
Ja.
En heb je dat wel altijd al gedaan? Of is dat ook iets waar je in gegroeid bent?
Ja, dat is een verhaal op zich. Maar daar ben ik ook ingerold.
Oh ja. Ja. Oh, interessant wel. En ik dacht dus ook, dat zei ik vanavond tegen Anneke. Ik zeg, oh, een scanarts, dat is toch iemand die beoordeelt of je dan euthanasie mag laten plegen. Dat was mijn aanname.
Ja.
Dus zei Anneke, nou, dat klopt niet hoor.
Dat weet Anneke heel goed, ja. Heel veel mensen voelen het zo. Hè? Als je ergens komt, dan denken ze dat er een examen wordt afgenomen. Dus in het algemeen proberen we de mensen al, als we ze bellen voor de afspraak, even gerust te stellen.
Ja.
En wat wij doen, eigenlijk beoordelen we de aanvragend arts.
Ah, ja.
We kijken of de aanvragend arts zich aan alle eisen heeft voldaan om hem of haar natuurlijk in bescherming te nemen. Want uiteindelijk wordt alles weer achteraf beoordeeld.
Door?
Een regionale toetsingscommissie. Dus wij werken in, landelijk zijn er, dacht ik, 5 of 6 regio's. Elke regio heeft weer een RTE, een regionale toetsingscommissie euthanasie. En die beoordeelt, zit een arts in, een ethicus, een jurist.
Oh,
en die
ja.
beoordelen, achteraf weliswaar, elke euthanasie van is het helemaal volgens de regels gegaan? Of zijn er, nou ja, strafbare feiten gepleegd?
Ja, ja.
Maar dat is voor een huisarts lijkt me ook lastig. Ik kan me ook voorstellen dat er daardoor huisartsen zijn die zeggen, ja, maar ik werk hier liever niet aan mee, want achteraf hoor ik pas of ik het wel of niet juist heb gedaan. Dat is natuurlijk een enorm spanningsveld.
Ja, het is de meeste euthanasieën van de... Ik zocht het even op vanmiddag hoor. De laatste cijfers heb ik van 2023.
Ja.
En zijn er ruim 9000 euthanasieën verricht. Maar 5000 daarvan waren mensen met kanker.
Oké. Okay.
En voor de scanprocedure is dat een relatief eenvoudige situatie.
Ja.
Uitbehandeld. Je weet dat iemand doodgaat. Dus daar zal een huisarts minder of een arts minder moeite mee hebben.
Ja.
Maar er zijn situaties, mensen die psychisch lijden.
Ja.
Mensen die niet een dodelijke aandoening hebben. Nou ja, waarvan artsen op een bepaald moment zeggen, ja, ik begrijp het, maar ik durf het niet aan. Ja, en dan verwijzen ze dan, tenminste dat kan, naar het expertisecentrum euthanasie. Dat is ook een landelijke organisatie die dit soort situaties weer oppakt. Tja.
En misschien een platte vraag, maar krijg je hier dan ook voor betaald?
Ja, ik krijg gewoon van de zorgverzekeraar een goede vergoeding.
Ah ja, ja. Oké, daar was ik ook nog wel benieuwd naar. Het kan me ook voorstellen.
Ik had de factuur over mij zien komen.
Ja,
Marcel, jullie kijken als scanarts of er is voldaan aan 5 zorgvuldigheidseisen.
Ja.
En wat zijn die dan? Ik weet ook nog niet alles. Ik heb er wel veel over gelezen, maar ik vind het ook niet makkelijk om te lezen, als ik heel eerlijk ben.
Als het goed is, zal je huisarts ook wel wat simpele brochures hebben voor patiënten. Simpel bedoel ik in gewoon Nederlandse taal.
Ja.
Wat ik beoordeel is of jij wel weet wat je vraagt.
Mm-hmm.
En in jouw situatie met een hersentumor valt het natuurlijk een beetje extra precair. Maar overzie je wat je vraagt. Snap je de gevolgen voor jouzelf en voor anderen? Ik bekijk of jij het uit volledige vrijwilligheid vraagt. Dus of jij niet druk van anderen ervaart. En druk moet je heel breed zien. Als jij nog thuiswonende familieleden hebt die overbelast raken. Dan kan het zijn dat jij zegt, nou ja, doe maar euthanasie, want dan zijn zij van mij af. Ja, dat is toch niet helemaal de bedoeling. Dus dat beoordeel ik. Ik bekijk of er een uitzichtloos lijden is. Dus of jouw aandoening, of er nog behandelmogelijkheden zijn.
Ja.
Voor de duidelijkheid, hè, ik ben slechts specialist ouderengeneeskunde, dus ik weet niet alles. Daar vaak ik op de specialistenbrieven van de oncologen en de medisch specialisten. Hè, dat weet ik niet zelf.
Ja.
En dan, los van het feit of er nog een curatieve behandelmogelijkheid is, bekijken wij ook van, ja, maar zijn er nog redelijke andere mogelijkheden om het lijden te verlichten?
Mm-hmm.
Ja. En dat zal een huisarts natuurlijk ook al gedaan hebben, afhankelijk van wat je mankeert. En de laatste, dat is enerzijds de moeilijkste, maar ook wel de makkelijkste eis, is er ondraaglijk lijden. Ja.
Ik vind dat zo'n gruwelijke vraag. Ja, dat ik denk, waarom hebben die überhaupt opgenomen in die euthanasiewetgeving? Want ik denk, als je... Ik spreek al even nu alleen puur voor mezelf.
Ja, ja.
Als ik terugkijk naar dat proces van het toewerken om tegen je huisarts te zeggen, ja, ik denk wel dat het tijd is om scanarts in te schakelen. En gelukkig kon het dan een voorconsult zijn. Dat vraagt zo gigantisch veel, omdat het ook een hele zware, moeilijke beslissing is. Want daaraan zit ook het definitieve vast. Dat ik dus zeg van, ja, dan wil ik gewoon niet meer. Nu is het genoeg en nu ga ik dood. En nu kappen we ermee, zeg maar.
Dat is deels zo, want jij hebt een vroeg consultatie.
Ja.
En jij wil nu nog niet dood.
Nee,
geen
tijd.
Gaat nog vrolijk verder. Je gaat nog hopelijk een hele fijne zomer krijgen.
Ja.
Wil ik trouwens ook even iets bij aangeven. Mensen die om euthanasie vragen, willen niet dood. Maar ze willen zo niet verder leven.
Ja.
En dat is de term ondraaglijk. Dat moet je zien als het is niet meer draaglijk. Ik kan het niet meer dragen.
Ja. Ja, zoals Carolien vorige keer ook zei, volgens mij van wat kan je nog aan? En ja? Kan je dit nog aan?
Kun je het ook dragen? Kun je het nog aan?
Ja. Ja, ja.
En hoe beoordeel je dat dan, als ik vragen mag?
Ja, er zijn geen objectieve criteria voor. Uitgangspunt is, als de patiënt zegt dat het ondraaglijk is, nou ja, dan is dat zo. Mm-hmm. Dat is simpel. Hè?
Ja.
En dan gaan we met de patiënt praten om te kijken, kan zij mij duidelijk maken waarom het voor jou ondraaglijk is?
Ja, hè? Ja.
Ik kom mensen tegen met aandoeningen die niet per se terminaal zijn. Hè? Mensen met bijvoorbeeld ernstige Parkinson.
Ja.
Die zo geïnvalideerd worden en zo hun autonomie en zelfstandigheid kwijtraken, dat zij dat zo vreselijk vinden dat ze zo niet verder kunnen leven. Maar dan ga ik de volgende dag naar mijn werk en daar kom ik Parkinson-patiënten tegen die heel erg zorgafhankelijk zijn en niks meer kunnen, maar wel verder willen leven. Dus wat ondraaglijk is of wat draaglijk is, is voor iedereen anders.
Ja,
dus het is wat wij ons moeten dwingen is niet van zou ik het ondraaglijk vinden, maar is het voor mij invoelbaar dat het voor jou ondraaglijk is.
Ja. En ik denk dat daar het stukje angst ook zit. En toch het stukje van ik moet een examen afleggen.
Mm-hmm.
Want hoe ga ik Marcel overtuigen?
Dat duidelijk maken.
Van ja, maar dit kan gewoon echt niet meer. Maar ik denk op het punt dat de wens voor mij voor euthanasie wel actief wordt. Dan ben ik ook alweer veel verder. Dan ben ik natuurlijk, dan ben ik gewoon verder verslechterd. Omdat ik het nu niet kan. Omdat ik nog geniet van heel veel kleine dingen.
Mm.
Dus dat is ook de reden dat ik het nu echt gewoon niet zou kunnen.
Ja, en ik denk ook als je je best moet doen om het invoelbaar te maken, dat het dan misschien dus nog niet ondraaglijk is. Of ben ik dan nu...
Ja, maar voor Marcel of voor mij dan?
Nou, ik moet beoordelen. Ja. Eigenlijk als ik het puur volgens de wet benoem.
Ja.
Ik moet beoordelen of het voor jouw huisarts invoelbaar zou zijn dat jij ondraaglijk leidt. Maar dan vind ik het ook invoelbaar. Dus uiteindelijk bekijk ik het. En als de situatie zover is, dan is dat zo hoor.
Ja.
Ja, dat merk je dan.
Dat merk je. Als jij nu tegen mij gaat zeggen, Marcel, ik leid zo ondraaglijk. Ja, dan hebben we een probleem. Want dan vind ik het moeilijk om dat nu invoelbaar te krijgen. Ja. Zoals jij nu bent.
Ja.
Ik ook trouwens.
Oké, gelukkig.
Ja. En ik maak natuurlijk ook van die lekkere cake, hè? Dat is heerlijk. Ja, dat is het ook. Ja, nee, maar dat heb ik zelf ook.
Ja.
Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik vond het lastig. Vorige week had ik hier een, ik noem het even specialist. En die zei ook, ja, maar zoals ik jou nu zie, en je bent verzorgd en je communicatie is goed. En als je dan tegen mij zegt, ja, maar ik kan mijn kleding niet meer op een hangertje krijgen. Dat snap ik gewoon niet meer. Er zijn dingen die ik niet meer kan. Op mijn laptop kan ik niet meer werken. Een was ophangen, ja, dat lukt me gewoon niet. Zegt, ja, maar dat snap ik dan dus gewoon niet. Ondanks dat ik werk met mensen met hersentumoren, zeg, snap ik niet dat jij het niet kan zoals je nu bent.
Ja, ja, zoals je nu tegenover me zit.
Ja. Ja, en dat is ook wel verwarrend, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
Ja, het lijkt me voor jou in eerste plaats verwarrend.
Frustrerend.
Ja. Ja, ja. Ja, bijzonder. Oké, ik zit nog eventjes samen te vatten wat jij dus eigenlijk voor bijzonder werk hebt, Marcel.
Ja.
Want dan moet je dat dus opschrijven, denk ik, in een rapport.
Ja. Ja.
En dat rapport gaat samen met iets van de huisarts en allerlei andere rapporten van specialisten naar dat clubje van de euthanasiewet.
Ja.
En die gaan dan samen kijken, nou, heeft hij het goed gedaan? Hebben zij het samen goed gedaan?
Ja, zij kijken van, ze maken een schifting. Van, is het een vraagoproepende casus of niet vraagoproepend? Dus de klip- en klaken casussen. Ja. Iemand met terminale uitgezaarde kanker die alleen maar op bed ligt, erge pijn heeft, heel veel medicijnen nodig heeft en waarvan je weet, iemand heeft toch nog maar een week of 3-4 te leven. Nou, dat is niet vraagoproepend. En dan heb je de vraagoproepende, waarvan men gaat bekijken van, ja, wat is hier aan de hand? En dan gaan ze de diepte in van, hebben die artsen, de uitvoerend arts en de scanarts, daar alles goed uitgezocht, is aan alle voorwaarden voldaan.
Ja, ja. En dan, hoe lang duurt dat ongeveer voordat je die uitslag dan hebt?
Wettelijk staat er een week of 6.
Oh, dat vind ik best wel snel.
Ja, daar kan de RTE zich niet altijd aan houden, omdat die ook heel veel werk hebben.
Oh ja.
Dus dan krijg je dan de uitvoerendarts krijgt dan in eerste instantie een keurig briefje dat alles ontvangen is. Ja, maar voor de uitvoerendarts is het vaak wel een spannende tijd, zodat je de uiteindelijke brief krijgt van de RTE van ja. Het is goed zo.
Ja.
Hè, samengevat. Ja.
Dat lijkt mij ook best nog wel. Ik heb me dat ook nog nooit gerealiseerd.
Want stel dat het niet zo is.
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Hoe werkt het? Ja. Nou, dan zijn er dus, dan is het een vraag oproepende casus.
Ja.
En dan gaan ze vragen stellen. Dus dan gaan ze de uitvoerend arts benaderen. Mm-hmm. Van nou ja, ik zie dat je dit hebt gedaan of dat niet hebt gedaan. Waarom? Kun je dat uitleggen?
En ben jij wel eens betrokken geweest bij zo'n situatie?
Ja, één keer.
Oh ja. Ja. En krijg jij dan ook vragen?
Ik kreeg toen ook vragen. Uiteindelijk is de uitvoerend arts is volledig verantwoordelijk.
Okay.
Maar ze hebben mij toen ook vragen gesteld. Ja, dus dat was wel een mevrouw met een psychiatrisch ziektebeeld. Waar men toch vragen had over wederom een extra psychiater die dan nog komen moest.
Hoor je nu op?
Ja, voor de volgende scan. Ja, ja. Zo, hij staat uit. Nee, dus ze gaan dat dan wel uitzoeken, ja. Maar er is minder dan 1% van de uitgevoerde euthanasieën die vragen oproepend zijn. Zo even uit mijn hoofd, in die orde van grootte.
Okay, ja.
Dus het wordt gewoon echt heel goed gedaan.
Ja.
Wat fijn.
Ja. Ja.
Maar er zit natuurlijk veel aan vast.
Ja.
Zowel voor jou dan als scanarts, maar ook voor de uitvoerend huisarts. Is het trouwens altijd de huisarts die dat dan uitvoert?
Nee hoor, het is een in meerderheid van de gevallen zijn het huisartsen. Maar het komt ook voor dat iemand in het ziekenhuis overlijdt. Dus dat een longarts of een internist ons vraagt.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Maar ja, de meerderheid huisartsen.
Ja.
Ja.
En dit orgaan, dus dat ik weet even niet meer hoe je het nou noemde.
RTE, de Regionaal Toetsingscommissie Euthanasie.
Is dat, hoe verhoudt zich dat tot de Nederlandse staat? Waar hangt dit orgaan, zeg
nou
maar?
Nou ja, het is euthanasie valt onder het strafrecht.
Ja, ja.
Dus als dokter met al onze medische handelen vallen onder het tuchtrecht, het medisch tuchtrecht. Maar dit is een speciale medische handeling. En ik meen dat jouw huisarts je ook heeft verteld dat dit de enige medische handeling is die je niet kunt eisen.
Ja.
Dus je kunt het vragen. Ja.
Ja.
Maar, en dat valt onder het strafrecht. Ja, dat is wel vervelend.
Wat een heftig vakje om
te vallen. Nou moet ik zeggen, de 25 jaar dat de euthanasiewet nu bestaat, is er nog nooit een arts veroordeeld.
Gelukkig.
En er is wel een paar jaar geleden een heftige casus geweest in Zuid-Holland. Nou, Tuitjehorn, dat was helemaal buiten euthanasie hoor. Dat is wel heel heftig, maar dat is niet echt euthanasie geweest. Nee, dit is een casus van een collega, specialist ouderengeneeskunde trouwens, die een dementerende patiënt euthanasie heeft verleend. En die dat allemaal schriftelijk had vastgelegd. Maar diegene kon het niet meer zelf onder woorden brengen.
Mm-hmm.
Maar het was wel duidelijk dat diegene ondraaglijk leed.
Ja.
Maar op het moment van de euthanasie, vanuit haar dementie, weerde ze ook af. Dus ze kregen ook een rustgevend middel. Ja, en dat heeft heel veel vragen opgeroepen. Maar uiteindelijk heeft ook de Hoge Raad geoordeeld dat deze dokter gewoon heel keurig gehandeld heeft.
Nou, de Hoge Raad, dan zit je ook al flink hoog.
Ja, dan zit je heel hoog. Dus voor die arts is dat wel een hele heftige periode geweest.
Ja.
Ja.
Bijzonder. Hoe vind jij dit nou eigenlijk, Anne? Want wij zitten nu een beetje te praten over wat er mogelijk gebeurt na jouw overlijden met de artsen die jou behandelen.
Nee, dat maakt me helemaal niet uit. Ik heb daar werkelijk niks van. Nee?
Nee.
Nee. Nee. Nee. Ik probeer me ook wel eens voor te stellen hoe dat is om er niet meer te zijn. Maar dat kan niet. Jouw brein kan daar gewoon niet omheen. Daar kan je helemaal niet bij als mens. En ja, ik vind het nog steeds prima om dood te gaan, want we gaan allemaal dood.
Ja, maar nu nog niet.
Nee, nu in dit moment zeg ik nee. Absoluut. Ja, maar ik denk 2 weken geleden dacht ik nou, ik weet niet of ik dit nog wil op deze manier. Dan ga je ineens hard achteruit en lever ik te veel in en kan ik niet echt meer dat genieten wat ik graag zou willen. Ja, dan zijn het lastige dagen, zeg maar. Maar dan denk ik, ik herstel toch weer. Pff, kom op Ann, morgen is het weer beter. Ja, en dat blijft natuurlijk ook wel die enorme rollercoaster waar je in terechtkomt. En ik had nog een andere vraag. Ja, want dat was ook in het proces. Dan zei ik tegen Carolien van, ja, oké, maar dan komt er straks een scanarts. En dan zei ik, nu kan ik echt niet meer. Ik zeg maar, 3 dagen later voel ik me weer beter. Nee, nou heb ik spijt. Nee, dat wil ik helemaal nog niet. Nee. Caroline haalt het spuitje uit mijn been. Ja, wat gebeurt er dan? Als ik zeg, nee, toch maar niet. Marcel, sorry, maar...
Ja, nou ja, even om bij het begin van jouw vraag te beginnen. We kijken of er een consistente vraag is. Mm-hmm. Dus niet of jij een keer 's ochtends op een verkeerde manier wakker geworden bent en denkt, nou, stop er maar mee.
Ja.
He, dus dat toetsen we natuurlijk door van de aanvragend arts te horen. De vraag is er al langere tijd.
Ja.
We hebben het een paar keer erover gehad. Ik toets het natuurlijk als ik bij jou kom. Want je moet lijden zien in de tijd.
Mm-hmm.
En dat licht ik dan wel even toe. Kijk, stel voor als jij je enorm stoot, dan kun je een ondraaglijke pijn hebben omdat het zo pijnlijk is.
Ja.
Maar die pijn ebt heel snel weg. Als diezelfde pijn aanwezig blijft, dan wordt het ondraaglijk. Dus we kijken het in de tijd. Jij hebt het recht om tot op de laatste seconde gewoon te zeggen, nee, sorry, toch maar niet.
Ja, gebeurt dat wel eens?
Dat gebeurt wel eens, ja. Het gebeuren meerdere dingen. Het gebeurt dat mensen een euthanasie of een scanarts langs krijgen en er wordt aan alle voorwaarden voldaan. En men kiest uiteindelijk voor om het niet te doen, zelfs al voor de uitvoer. Voor sommige mensen levert het blijkbaar zo'n geruststelling op dat het mag.
Oh ja.
Dat ze het nog even volhouden en dan eigenlijk gewoon door de werkelijkheid ingehaald worden. Het komt ook wel eens voor, ja, heel weinig trouwens hoor, dat iemand op het moment zelf zegt nee. De arts,
toch maar niet.
Caroline, zou jou, als het zover komt, en je ligt op bed waarschijnlijk, met een naaldje in je arm en zij staat met de spuit klaar,
ja,
figuurlijk gesproken, van dat ze aan jou vraagt, wil je echt? En als jij dan zegt nee...
Zeg ik nou na de koffie?
Ja,
uiteraard.
Na de koffie, want jij wil niet zokkers vroeg.
Ja.
Ja. Maar je zegt nee, nou oké, dan is het goed. En dan bergt ze alles op. Dat maakt het wel weer lastiger voor een vervolg. Hè? Want dan gaat Caroline denken, ja, toen was het niet zo consistent. Nu wel, hè? Maar het betekent niet dat het daarna niet mag, hè? Dus,
Oké. Nou ja, dat speelde voor mij dus wel een rol. Omdat hij nu dus inderdaad niet actief is, ga je toch heel veel scenario's over nalopen denken.
Ja.
Maar wat ik heel fijn vond, en wat jij ook benoemde in het gesprek met mij, het is een voorconsult. Je hebt nu geen actieve wens. En dat gaf mij zoveel rust, dat ik ook dat onderwerp gewoon kon laten rusten. Dat ik dacht, oh, ja, dat is iemand die het wel begrijpt. Want niet elke scanarts doet dat.
We zijn er over het algemeen een beetje terughoudend in.
Ja.
Terecht, denk ik. Anders wordt het wel heel erg makkelijk. Doe maar. Maar als de aanvragend arts ons overtuigt van het belang. En er zijn over het algemeen 2 belangrijke redenen. Nou, 1 belangrijke reden was dat bij jou mogelijk jouw spraak zou uitvallen.
Ja.
En dat is een reële kans.
Ja.
Dus dan is het wel heel fijn om jouw verhaal alvast te hebben. En een andere reden speelt ook wel een beetje bij jou, denk ik. Zijn mensen die alles geregeld willen hebben. Van die control freaks.
Dankjewel.
Ken je dat?
Ja, nee, maar herkenbaar natuurlijk, absoluut. Ja.
En voor die mensen kan het zo zijn dat het hun elke dag bezighoudt om, en de angst van die scanarts.
Ja.
Gaat het wel lukken dat we tot de overtuiging kunnen komen, dan Saampjes, huisarts en ik, van ja, als ik nu gewoon kom, dan is dat geregeld. En vaak zie je gewoon dat mensen dan daarna rust krijgen en dat nog een tijd volhouden.
Ja,
dus dat kan een andere reden zijn.
Ik knapte enorm op daarna.
Ja, nee, dus dat is, ja, hè?
Ja. Ja, maar het speelt wel een rol. Het zijn wel ook de psychische factoren in dat hele proces die ook een grote rol spelen.
Ja, daarvoor. Ik sta daar iets makkelijker in. Ja. Ik weet namelijk dat... als dat speelt, hè, dat hoor je er gewoon van een huisarts.
Ja.
Dan weet ik, als dit geweest is, dan haal je zoveel spanning weg dat de kwaliteit van leven daarna duidelijk beter wordt.
Ja,
en uiteindelijk
absoluut.
Ben ik gewoon dokter, dus kwaliteit van leven vind ik heel erg belangrijk.
Ja.
Ja.
Ja, ja, dat staat bij mij ook op één.
Ja, toch, hè? Ja.
Ja.
Oh, mooi. Ja, een controlfreak met hersenkanker. Ja. Ja.
Hoe kan het? Hoe kan het? Ja. Maar dat is wel waar. Ja, je wil wel alles klaar hebben. En het rare is ook dat ik toen dacht, oké, maar nu mag ik gewoon overdag een boek lezen. En ik kan gewoon lekker in mijn tuin zitten zonder dat ik denk, nee, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen. Oh, dat is nog niet klaar. Er valt zoveel weg. Ja, en ik denk wel, maar goed, dat nogmaals als vanuit mezelf gesproken, dat er bijna geen mensen te vinden zullen zijn die zeggen, nou, kom op jongens, we doen even een voorconsultje, vind ik het niks, doe ik het niet. Omdat je zo'n proces vooraf doormaakt. Ja, ik zou die angst niet hebben. Ik denk dat het wel fijner zou zijn als meer scanartsen zouden werken zoals jij werkt.
Ja, maar het is toch bij jou wel een speciale situatie hoor.
Oh.
Omdat jij die hersentumor hebt. We zijn over het algemeen wat terughoudend in. Het is echt wel als de wens daar is. Het is aan de huisarts of aan de uitvoerend arts om een patiënt ook gerust te stellen.
Ja.
Dat het ook allemaal klopt. Hè? Want ik kom pas, als ik aan de telefoon tot de overtuiging ben gekomen, dat de huisarts er helemaal achter staat. Dat
okay.
Eigenlijk alle punten al afgetikt zijn.
Ja.
He, vaak kan ik dan al telefonisch zeggen, nou ja, zo wat ik hoor over de telefoon, lijkt er aan alle eisen voldaan. Dan ga ik natuurlijk allemaal nog extra checken.
Mm-hmm.
He, maar het is niet dat een aanvragend arts zomaar even zegt van, nou, scanners, kom maar even langs en dan merk ik het wel.
Oh,
het wordt heel goed door een huisarts ook voorbereid. Ja. Jouw huisarts heeft er heel veel werk aan. Door bij jou langs te komen met allemaal te documenteren. Dus ja.
Nee, dat heb ik ook wel gezien. En nu wilde ik wat anders zeggen. Ben ik het weer kwijt. Oh ja, dat jij ook zei van, mijn situatie is anders door de hersentumor. Omdat ik daardoor gewoon in één keer uitval en klachten kan krijgen. Dat ik gewoon niet meer kan functioneren. Ja. Of nog meer rare dingen gaan zeggen dan ik normaal doe. Maar dat is dus anders bij iemand, zeg maar, die kanker door zijn hele lijf heeft en pijn gaat krijgen, maar nog wel kan communiceren.
Ja, dat is een geleiderproces. En daarvan kun je echt zeggen van, als het eenmaal zover is, dan is het vroeg genoeg als een scanners komt.
Ja.
En hoe zit dat dan met dementie?
Bij dementie, dat is natuurlijk een speciale categorie. Je hebt mensen die heel erg lijden al in het beginstadium van de dementie.
Ja.
Hè, die dat meegemaakt hebben bij hun ouders, broers of zusters. En die het vooruitzicht wat hen te wachten staat als een zoiets vreselijks vinden, dat ze daar gewoon elke dag onder lijden.
Ja. Ja.
En dat vooruitzicht ondraaglijk is.
Ja.
In dat geval kun je dus bij dementie al in een wat vroeger stadium euthanasie krijgen.
Maar kun je ook dan een voorconsult krijgen? Dat bedoelde ik eigenlijk meer. Omdat je op dat moment misschien nog wel de helderheid van geest hebt om goed vragen te beantwoorden. Terwijl je 2 weken later misschien in een soort andere staat van zijn verkeert.
Nou is het zo bij dementie, dat is een geleidelijk proces. Dus bij Anneke kan het gebeuren theoretisch dat je morgen opstaat en er iets uitgevallen is.
Ja.
En bij dementie gaat het heel geleidelijk. Dus dat risico is minder groot.
Oké.
Wel is het zo dat bij dementie wordt geadviseerd, als jij een euthanasiewens hebt of daar in de toekomst aan denkt, leg het heel goed vast, schriftelijk.
Ja.
Want de wet geeft daar een opening die zegt van, als jij zo dementerend bent dat je het niet meer vragen kunt.
Ja.
Ja.
Maar je hebt alles wel heel goed vastgelegd. En dat kan op schrift, maar sommige mensen maken ook een video daarvan. En je lijdt op dat moment ondraaglijk. Dan mag er alsnog euthanasie, of dan is er alsnog de mogelijkheid om euthanasie te krijgen.
Ja. Maar dat bepaalt de patiënt dan dus niet meer zelf?
Nee, dat maakt het heel moeilijk. De patiënt geeft wel van tevoren aan, als ik in een situatie ben, dat ik moet worden opgenomen, dat ik mijn kinderen niet meer herken, dat ik loop te spoken, dat ik incontinent ben. Ja. Dan wil ik euthanasie. Ja, als die situatie, als diegene dat goed heeft gedocumenteerd, en die situatie ontstaat, dan kan de vertegenwoordiger, hè, dat kan de partner of de kinderen zijn, die kunnen het dan tegen de arts zeggen, ja, dit is wat diegene nooit gewild heeft.
Ja. En die maken dan eigenlijk de beslissing
namens
de patiënt.
Ja, maar dan moet de patiënt wel lijden.
Ja.
Hè, want het kan ook zo zijn dat je het allemaal hebt vastgelegd.
Ja.
Je dementerende wordt, je verandert dan ook als persoon, en dan eigenlijk niet meer leidt onder het verlies wat je hebt ervaren. Want je weet het niet meer.
Ja.
En dan leid je niet. En dan mag er geen euthanasie worden toegepast.
Ja, dat lijkt mij dus zo'n ingewikkeld proces.
Dat vind ik ook heel moeilijk. Want hoe weten wij dan dat iemand niet lijdt? Omdat hij het niet weet.
Lijden ga je natuurlijk aflezen aan iemands gelaat, aan iemands gedraging, aan iemands uitingen. Ik moet heel toevallig aanstaande vrijdag naar iemand toe die in zo'n situatie verkeert. Mm-hmm. Ja, en dan vaar je op de behandelend arts of de consulenten, specialist ouderengeneeskunde, op de zorg, familie, alles wat die observeren, hebben opgeschreven.
Ja.
En wat ik op dat moment zelf zie.
Ja. Ja,
maar dan zie je dat mensen lopen te huilen of afwerend zijn bij de zorg. Dus als je voldoende uitingen hebt van lijden.
Mm-hmm.
En je weet, dit heeft degene nooit gewild, heeft dat ook heel goed vastgelegd.
Ja,
dan is er een mogelijkheid voor euthanasie. Mm. Van de 9000 euthanasie-situaties in 2023 waren er 8 van mensen met een gevorderde dementie. Mm. Dus komt maar heel weinig voor.
Oh, dat is zeker weinig.
Ja.
Ja.
Ja. Jeetje, ik blijf het toch wel echt een bijzondere rol vinden. Als huisarts, maar ook in jouw positie. Ja. Het is natuurlijk toch, ja, dan gaan we weer. Maar het lijkt me gewoon zo delicaat allemaal.
Ja, om weer even het woord te gebruiken. Ja, het blijft een mooi woord, Carl. Je bent het niet eens. Nee, maar dat had ik ook. En ik weet ook wel aan het begin van het gesprek dat jij hier kwam. De eerste keer dat je ook zei. Ik kom over het algemeen niet bij zulke jonge mensen. Dat ik dacht, nou, langzaam praten.
In je zak steken.
Precies. Dat is geen 3 maanden volgens
ja,
mij.
Nou ja, dus ik vind mezelf ook jong. Nee hoor. Maar,
ja. Ja, maar is dat wel leeftijd gerelateerd, zeg maar, de euthanasie? Dat het over het algemeen oudere mensen zijn? Want ik denk, aan de andere kant hebben we natuurlijk ook genoeg jonge mensen.
Ja, ja. Kijk, als je naar de ziektecategorieën kijkt, hè? Dan heb je kanker. Dat is de allergrootste categorie. Die kunnen jonge mensen ook krijgen.
Ja.
Je hebt hartproblematiek. Nou, dat wordt alleen maar erger naarmate je ouder wordt. Dus oudere mensen hebben er meer last van. Je hebt longproblematiek. Hè? De rokers die COPD krijgen. En uiteindelijk longkanker. Ja, dan moet je het ook een aantal jaar gerookt hebben. Dus dan ben je al ouder.
Ja.
Je hebt een hele speciale categorie mensen met een stapeling van ouderdomsklachten. Dus de overgrote meerderheid is 70 plus. Nee. Maar ja, ik kom ook bij mensen van 30. Mensen die of kanker of ALS of MS hebben.
Ja. Ja, dat is ook gruwelijk natuurlijk, ALS en MS. Ja. En wat doet het met jou als persoon zelf, Marcel? Dat...
Bij de overgrote meerderheid is het niet zo heel moeilijk. De behandelend arts, het huisarts dan eventjes voor het gemak, die heeft het moeilijke deel al gehad. Het slechte nieuws, het proces van rouw, acceptatie, alle behandelingen die eerst hielpen, daarna niet meer hielpen.
Ja.
En als je dan in een proces komt van euthanasie, dan wordt het lijden erger. Ook vreselijk voor de huisarts om dat te begeleiden, of vreselijk moeilijk.
Ja.
Dan maak je de keuze voor euthanasie. En in de grote meerderheid van de situaties waar ik kom, ben ik bijna de brenger van het goede nieuws.
Ja.
Het mag.
Ja.
Het hoeft niet meer. Het mag eindigen.
Ja.
Dus dat zijn over het algemeen niet vreselijk nare situaties.
Ja.
De moeilijke situaties zijn natuurlijk de jongere groep. Hè, waar als ik kom, er ook peuterspeelgoed staat of kindertjes lopen. En dat blijf je wel ietsje langer bij.
Ja.
Ja.
Ja. En jij komt dan 1 keer en kom je daarna nog 1 keer? Of...
Nou ja, ik kom in principe 1 keer. En ik beoordeel, is er aan de zorgvuldigheidseisen voldaan?
Ja.
En dan heeft de huisarts krijgt dat. En die kan dan verder de euthanasie in uitvoer zetten. En dan stopt het voor mij.
Ja, en net zoals bij mij met het voorconsult. Kom je dan nog 1 keer terug of...
Normaal gesproken kom ik dan terug.
Mm-hmm.
In jouw situatie moet ik dat natuurlijk in heroverweging nemen. Van wat heeft deze podcast gedaan voor onze relatie?
Ja.
En ben ik dan nog wel onafhankelijk genoeg?
Ja.
Dus dat moet ik even bekijken. Dat,
ja, dat snap ik ook. Dat vind ik ook zorgvuldig.
Ja, wat wij als scanartsen doen is dat wij in intervisiegroepen zitten. We komen 4 keer per jaar bij elkaar en spreken we bijzondere situaties door om daarvan te leren. Van hoe sta je erin en hoe pak je dat aan? Zo blijven ook gewoon groeien.
Ja.
Ja, dat is ook waar. Ja, en wanneer heb je nu de intervisie gepland? Hou ik er ook een beetje rekening met mijn timing.
Nou, juni.
Juni wil ik nog wel halen, denk ik. Ja. Jeetje, ja, het blijft aan de ene kant heel abstract. Iets wat ik niet me voor kan stellen. Dat wij dan nog één gesprek hebben en apart gaat bij mij de stekker eruit, zeg maar. Maar ik vind het wel heel fijn om er zo over te kunnen spreken. Want er is gewoon te weinig informatie over te vinden. En ik ben dan ook echt verbaasd dat ook ik dacht scanart is met een A.
Ja.
Ja.
Nou, er moet gewoon een goede marketingcampagne losgelaten worden op dit fenomeen. En dan komt het wel goed, denk ik.
Nou, Carney, ik zeg, trek jij eens de stekker eruit.
Nou, dat is natuurlijk niet zozeer nodig, hè? Want wij zijn er voor de artsen.
Ja.
En artsen weten ons gewoon te vinden.
Ja, ja. Dat is ook zo. Ja, ik ben niet
voor jou is het gewoon als patiënt van er komt nog een dokter langs.
Ja.
En dat het toevallig een scandokter is, dat is een beetje secundair daaraan.
Ja, goed punt.
Ja.
Dus,
nou, dat is ook zo. Maar ik ben wel blij hoe het tot nu toe allemaal gaat. Ja, en ik ben blij dat ik jou heb getroffen.
Nou, fijn om te horen.
Ja.
Ja, en uiteindelijk ga jij als patiënt in het proces verder groeien of verder voort. En als eenmaal het zover is dat je om euthanasie vraagt, dan is het ook wel duidelijk voor jezelf.
Ja.
Helaas, moet ik gaan zeggen. Hè? Want dan,
Nee, maar dat is wat Caroline ook wel steeds zegt. Ze zegt, je gaat het voelen.
Ja.
Dan krijg je nog meer rust dan nu. En dan weet je gewoon, het is klaar en het is goed. We hebben alles gedaan en gezegd. En het kan gewoon.
Dan is het echt wel duidelijk, hoor. Het is bij een vroeg consultatie proberen we ook altijd te vragen van, in welke situatie denk je dan zelf dat je om euthanasie vraagt? En het is eigenlijk ook een best wel een gemene vraag. Want het is voor niemand mogelijk om in die toekomst te kijken.
Nee.
En iedereen weet, dat zul je denk ik ook al ervaren hebben, dat je als mens steeds je grenzen verlegt.
Ja.
Dus je kunt wel heel hard, zo hard oproepen, als ik niet meer kan lopen in een rolstoel zitten, wil ik euthanasie.
Ja.
Dat gaat heel geleidelijk en opeens zit je in een rolstoel en dan denk je, maar dat gaat toch best wel goed. En ik kan nog mijn kleinkinderen zien of ik kan nog daarheen. Dus je verlegt je grenzen.
Ja.
Maar er komt een moment dat de grens bereikt is en zegt van ik kan niks meer verleggen. Dit is het.
Absoluut, ja. Ja, dat weet ik ook dat zo is. Dat is gewoon mijn stelligheid die ik heb. Ja, en dat is ook prima. Ja. Jeetje.
Nou, voorlopig het laatste puzzelstukje, Anne.
Voorlopig het laatste puzzelstukje. Ja,
en dan,
absoluut.
Dankjewel Marcel voor je openheid.
Ja,
fijn dat je wilde komen. Mooi gesprek, dankjewel.
We zien elkaar weer.
Misschien tot de volgende podcast.
Vast wel.
Ik zeg tegen iedereen, we zien wel.
Heel goed.
Zo is dat. Dank jullie wel.
Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info@gezinsvriendelijkscheiden.nl. Oh, en je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.